Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 39, de versen 3 en 4. O Heere, ontdek, mijn leven zendt aan mij, mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. En vers 4, gaat niet de mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. En wat u daar verder vindt in 39, versen 3 en 4. De schriftlezing, gemeente, vindt u in Openbaring in hoofdstuk 14. Openbaring hoofdstuk 14. En wij lezen de versen 6 tot en met 13. Openbaring 14 en wij lezen de versen 6 tot en met 13. En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels. En hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen. En aan alle natie en geslacht en taal en volk. Zeggende met een grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid. Want de ure zijns oordeels is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn des torens, haar hoererij, alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand. Die zal ook drinken uit de wijn van de toren Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijns toorns. En zal gepijnigd worden met vuur en sulfur voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden en zijn beeld. En zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren. En het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 13. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Tot zover de tekst voor de prediking. We willen eerst belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna willen wij zingen Psalm 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat u daar verder vindt in 138, het vierde vers, nadat we eerst belijdenis gedaan hebben. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, zullen wij een zegen vragen over deze dienst. O Heere, u bent de God van hemel en aarde. U hebt deze aarde geschapen. En u zorgt ervoor dat de seizoenen zich afwisselen. Dat wij nu weer in het voorjaar mogen leven. U hebt de fonteinen van de wateren van deze aarde geschapen. En al het leven komt uit uw hand. U hebt alles gemaakt wat er is. En daarom moet u de eer ontvangen. Dat is ook eerlijk. Dat is ook recht. Dat u de eer zou ontvangen. Dat u aanbeden zou worden. Om wie u bent. En om wat u doet. En Heere, wij willen u bidden of u met de macht van uw Heilige Geest in onze harten wilt werken. En ons wilt leren om u de eer te geven waar u recht op hebt. We willen u bidden, Heer, of u ons wilt leren u te aanbidden. En u de eer te geven. En dat wij niet mee zullen doen met een overspelig goddeloos geslacht. Zij die het beest aanbidden. Zij die de machten van het kwaad navolgen. Zij die hun eigen boos hart navolgen. Zij die niet om u geven. U niet de eer geven. Heere, geef dat wij in onze tijd waarin het ongeloof toeslaat, waarin de secularisatie zijn miljoenen verslaat en mensen alleen maar leven voor het genot en voor dit leven, geef dat wij niet met hen meedoen, maar geef dat wij u aanbidden. Dat we dat in waarheid leren doen. En daarvoor is het nodig dat wij door uw Heilige Geest bearbeid worden. En wij vragen u daarom, Heere, of u in het midden van de gemeente wilt werken met uw Heilige Geest. Of u de gezinnen wilt opzoeken. Of u door wilt werken Want u bent toch ten hemel opgevaren om van daaruit uw Heilige Geest te geven. En aan u is toch gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En zo willen wij u vragen, Heere, om uw Geest in ons midden. We willen u bidden om een zegen over deze dienst. Ook wanneer uw woord weer ontvouwd wordt en wij zullen luisteren, wilt u ons helpen om naar de prediking van deze tekst te luisteren, te horen. Dat we mogen horen wat de Geest spreekt tot de gemeente. En dat we een zegen met ons meedragen. Dat we licht ontvangen op ons levenspad. En dat we de werkelijkheid mogen zien vanuit uw perspectief. En bewaar ons ervoor om de werkelijkheid van deze wereld vanuit een aards perspectief te bezien. Want Heer, uiteindelijk zullen zij die u niet kennen geen rust hebben. Zullen zij die u kennen geen vrede ervaren. Maar zullen ze in onrust voortleven. Opgejaagd als de golven van de zee die nooit tot rust komen. Want er is nu alleen maar ware rust te krijgen aan uw voeten, Heere Jezus. U bent de grote rustaanbrenger. U bent degene die de rust verdiend heeft. En ook de toegang bent tot de eeuwige rust. De rust die erover blijft voor dat volk van God. En zo willen wij u bidden, Heer, in deze hectische tijd, waarin zoveel onze aandacht vraagt. Een tijd waarin elke dag de dood ons voorgesteld wordt. En wij dreigen gewoon te raken aan de dood. Dat we er niet meer van opzien. Wanneer er weer doodsberichten in de nieuwsmedia ons verteld worden. Heere, geef dat we toch ook aan ons eigen dood zullen denken. Dan, liever gezegd, zullen denken aan het feit dat wij deze wereld ook eens zullen verlaten. En dat we zullen denken aan u, die de vorst van het leven bent. U hebt de dood overwonnen. En daarom moet onze meditatie op u gericht zijn, Heere Jezus. Want u bent het leven en u schenkt het leven. Wij bidden u of u zo ons wil zegenen als we luisteren naar uw woord. We belijden u dat wij het niet verdienen om een zegen te ontvangen, dat wij het er ook niet naar gemaakt hebben om over het leven te mogen nadenken. Wij zijn uit de aarde aards, wij verdienen de dood, daar hebben wij recht op. Zelfs de eeuwige dood, hoe vreselijk dat ook is. Niemand van ons kan voor u bestaan. Niemand van ons kan uit zichzelf de berg des Heren opklimmen. Wij hebben een middelaar nodig, maar u wordt ons verkondigd, Heere. En daar willen wij u om danken. En wij bidden u of u ons wilt aanzien door die middelaar die u gegeven hebt. En of u het leven wilt bereiden voor ons, dat wij dat eeuwige leven mogen ervaren, nu al in dit leven. Wilt u ons zicht geven op het eeuwige leven dat volgt voor allen die u lief hebben. En dat we zo leren pelgrims op deze aarde te zijn. En dat we mensen mogen zijn die leven voor het beste wat nog komen zal. En Heer, als we dan met vrees bevangen zijn, omdat wij het licht van uw genade bij onszelf niet kunnen ontdekken. Maar wanneer wij alleen maar een onbekeerlijk hart bij onszelf vinden, en wanneer we misschien te beducht zijn om iets aan te nemen. En dat we bedenken dat het ook niet om gaat om maar iets aan te nemen. Maar het erom gaat om te zien en te ontvangen en te verkrijgen. Maar wanneer we dat niet bij onszelf kunnen zien, dan bidden wij u. Of wij niet zullen wanhopen, maar dat we wel omhoog zullen zien tot u en zullen vragen en bidden. En dat we uw woord ter hand zullen nemen, want dat is toch het zaad der wedergeboorte. Dat is toch het levende woord als een instrument in uw hand. Een machtig instrument om het leven te bewerken. Geef dat wij uw woord overdenken en met dat woord tot u inkeren. En wilt u werken met uw Heilige Geest naar uw welbehagen. En Heere, wij hebben u ook laten staan toen u ons riep. Misschien wel jarenlang. En misschien is het voor onze beleving dat u ons laat staan. We verdienen toch ook niets anders. U bent toch vrij. Ja, u bent vrij, Heere. Want wij verdienen niets. Maar u hebt in uw grondeloze liefde uzelf verbonden aan uw woord. En daarin vindt een alles missende zondaar troost. Heere, zie dan niet op onze ongerechtigheid. Ga voorbij onze onwaardigheid. En zie op de waardigheid van hem die de weg, de waarheid en het leven is. En wil uw geest ons schenken tot behoud. Heere God, wil uw woord dan toepassen, ook van vanavond. Zegen hen die hier niet met ons zijn. U weet de reden daarvan. Misschien hadden ze er kunnen zijn. Maar hadden ze een excuus? U weet of dat een geldig excuus was. Maar wij bidden u of u toch hen wilt opzoeken. Of u toch aan de deur van hun hart wilt kloppen. Als er een dwaalweg is, wilt u hen wakker schudden. En hen aan u verbinden. En als een geldige reden is waarom ze niet konden komen, wilt u hen vertroosten. Want dan zal het toch ook tot een zeker verdriet zijn dat ze niet konden opkomen naar uw huis. Misschien vanwege de leeftijd of de gezinssituatie. Misschien luisteren ze mee met ons nu. Bedouw hen met uw heil. Met uw genade. O Heere, wij bidden u voor de zieken en die het moeilijk hebben en die verdriet hebben, die een lege plaats in hun leven zien, een plaats die nog zo kort leeggemaakt is en dat geeft hen verdriet. Misschien wel van jaren geleden, een kind of een geliefde. Heere, gedenk hen. We bidden u ook voor hen die een lege plaats in hun leven hebben die nooit werd opgevuld. U kent ook die harten. En ook hen die verlangen naar een gezin. En tot nog toe lijkt het alsof het er niet is. Maar Heere, u kunt werken, u kunt verhoren Wij bidden u dat er ook kinderen geboren mogen worden in ons midden, opdat de gemeente ook voortgezet mag worden. En dat ook in het er een opgroeiend geslacht mag zijn, wat ook mag leren om zich te verwonderen over de goedheid en de liefde van zulken God, hun schepper. Zegen het werk van de zondagsschool. Zegen hen die daar leiding aan geven. En geef dat onze kinderen daardoor ook rijk gezegend zullen worden. Heere, gedenkt u ook ons eiland. Ook hier zijn zorgen. We ondersteunen als gemeente ook een veldwerker. Iemand die contact houdt met allerlei jongeren. Ook hen die verslaafd zijn. Die dreigend ontsporen. Zegen het werk van die veldwerker. En geef hem kracht, genade en inzicht. En geef dat de jongeren teruggetrokken worden tot de kerk. En dat ze de zaligheid en het leven mogen vinden bij u. O Heere, wij bidden u voor heel uw kerk. De vervolgde kerk. De zendingskerk. We bidden u voor de kerk onder Israël. O Heere, wat is uw kerk toch dierbaar. En wat behoren we toch uw kerk lief te hebben. Het is het liefste wat op aarde is. Uw kerk. En we bidden u of u uw kerk wilt zegenen. En wilt uitbreiden en verdiepen. Ook hier aan deze plaats. Ook hier bij ons. In de gemeente. Heere, gedenk onze regering, onze overheid, ons koningshuis. Geef wijsheid aan hen die over ons gesteld zijn. We bidden u voor onze burgemeester, die herstellende is na een ernstige ziekte. Schenk ook haar wat zij nodig heeft. En geef dat zij ook door dit alles heen aan u verbonden mag zijn. Heere, vergeef onze zonden, hoor ons bidden. Sterk uw dienaar in het spreken, help ons bij het luisteren, om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 73, de versen 12 en 13. 73, 12 en 13. gemeente. Enige weken geleden hebben wij het paasfeest gevierd. Toen hebben we overdacht hoe de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. En het leven heeft verdiend. De afgelopen week hebben we hemelvaart mogen overdenken. Dat hij opgevaren is als de vorst van het leven. Om het leven te geven vanuit de hemel. En komende week hopen we te gedenken het Pinksterfeest. Dat de Heer Jezus zijn levendmakende Heilige Geest uitstort. En zo spreken deze heilsfeiten allemaal over het leven. En de overwinning van het leven over de dood. Maar hoe functioneert dit eigenlijk in ons leven? Hoe vaak denken wij hier eigenlijk over na? Over het leven en de dood. Is het eigenlijk niet zo dat wij gewend raken aan de dood? Gisteren konden we horen op het nieuws. Ik reed in de auto en de radio zei 2000 bootvluchtelingen zijn dit jaar al verdronken. Ik moet u bekennen dat ik er niet lang over nagedacht heb. En dat er afrekeningen zijn in Amsterdam. Hoe lang denken wij er eigenlijk over na? En bombardementen. Heel het Midden-Oosten staat in brand. Zoveel doden. En we horen van duizenden doden door de aardbevingen in Nepal. Ja, we lezen het. Misschien proberen we het ons voor te stellen, maar eigenlijk verwachten we dit. En morgen als we weer horen of weer lezen, we liggen er niet wakker van. Eigenlijk raken we wat gewend aan de dood. En we onttrekken ons er een beetje aan. We worden er een beetje immuun voor. Het hoort erbij, zeggen we dan, of denken we dan. Afgelopen week sprak mevrouw. Die vertelde dat een collega predikant in de Free Reformed Churches. Hij kreeg opeens een massieve hersenbloeding. En reageerde helemaal niet meer. Werd op life support gezet. Maar de dokters registreerden helemaal niets meer in zijn hersenen. En toen hebben ze de stekker eruit moeten trekken. En hij is gestorven. Het gebeurde binnen 1 of 2 dagen. Gezonde man. Ongeveer 2 jaar ouder dan ik ben. Hij heette dominee Gangar. Hij kwam uit India. Ik had met de kerkraad over vanmorgen. Die dominee Gangar, Kuldip Gangar heette hij. Hij was in India geboren, sta me toe iets te zeggen. Ik vind het wel heel onvoorstelbaar eigenlijk. Hij was als een Sikh geboren. En als een Sikh ook opgevoed. Een Hindoe-Sikh. En die geloofde in alle mogelijke goden. En toen hij een tiener was, emigreerde zijn vader, die militair was, voor de Engelsen naar Engeland. En Kuldip ging naar de high school daar. En door het getuigenis van een teacher kwam hij tot bekering. En hij zag dat de Heer Jezus het leven is, het behoud. En hij kwam thuis, hij vertelde aan zijn ouders. En zijn vader was furieus. Die heeft hem een paar keer een goed pak slaag gegeven. Maar hij bleef vasthouden. Op een gegeven moment was het zo ver, vertelde dominee Gangar mij, dat zijn vader hem op zijn borst sprong. Dat was een militair. En hij had met zijn beide knieën op zijn borst en hij schreeuwde naar zijn dochter: geef me de mes en ik maak er een end aan. Maar zijn dochter wou het niet doen. Maar dominee Genga zei, toen nog een jongen, zo'n 14, 15 jaar, ik zei: ik geef mijn geloof niet op. Dan moet u me maar doden. En later kwam hij naar Amerika en hij studeerde en via omwegen kwam hij terecht in onze gemeente of in ons kerkverband daar. En de laatste tijd deed hij veel werk onder de Sikhs. Het is een grote Hindoe-Sikh gemeenschap in Toronto en ook in Calgary aan de andere kant van Canada. Hij sprak voor hen en beschreef en vertaalde traktaten in het Urdu-taal. Maar goed, zo opeens is weg. Zo opeens. De dood is er. En dan schrikken we weer even. Ik preekte vanmiddag in Oud-Vossenmeer. Daar hoorde ik een bericht van iemand uit Tolen. En dat hij ook opeens deze week opeens gestorven is. Heel snel. Ja, we komen allemaal met de dood in aanraking. Soms schrikken we ervan. Geliefde. Maar onze tekst spreekt over zalige doden. En daar willen we over nadenken. Ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Dus wij willen mediteren over zalige doden. Ten eerste, wie zijn deze zaligen? Ten tweede, wat is de zaligheid? En ten derde, de zekerheid van de zaligheid. De zalige doden. Ten eerste, wie zijn deze zaligen? Ten tweede, wat is de zaligheid? En ten derde, de zekerheid van de zaligheid. Dat is toch apart, nietwaar? Zalige doden. Denk jij dat wel eens? Zalige doden? Ik geloof het. Van dominee Gengar. Zalige doden. Kijk, wij vinden het helemaal niet fijn en gelukkig of zalig wanneer mensen doodgaan. Wij prijzen ze niet gelukkig. En al is er in het leven toch heel wat moeite en verdriet, toch willen de meeste mensen nog wel het verder leven. En we huiveren voor de dood en we deinzen terug om alles wat lief en dierbaar is te moeten loslaten. En we kunnen ook denken aan wat zal het zijn om God te ontmoeten. De heilige God die alles van mij weet. De rechtvaardige God. En de dood is toch een vreemde indringer in ons bestaan gekomen als een vloek. Want de bezoldiging, het loon op de zonde is de dood. En hij die sterft, ondergaat het oordeel van God op de zonde. Ja, dat moeten we wel goed begrijpen. Voor een kind van God is de dood een doorgang tot het leven. Dat heeft God. De Heere verkozen voor zijn volk. Hij kan ze ook zo wegnemen. Maar nu heeft de Heere goed geacht om zijn volk door de dood heen naar het leven te brengen. En de dood is op zich het loon op de zonde. Het is het afsterven. Het is de laatste vijand. En toch is de dood voor een kind van God van karakter veranderd. En wordt het ook beleefd dat het een doorgang is. En kan er ook op een bepaalde wijze naar uitgezien worden. Niet naar de dood, maar naar het leven. Wat God bereid heeft. om af te sterven aan de zonde. Om eeuwig bij God te zijn. Maar de tekst spreekt er ook over zalige doden. Maar niet alle doden. Nee, er staat iets bij. Wat staat erbij, jongens en meisjes? Moet je goed onthouden. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Die zijn zalig. Daar gaat het om. Wanneer iemand ingelijfd is in Christus, wat betekent dat? Dat betekent dat de Heilige Geest van Christus in jouw hart woont. Dat je aan hem verbonden bent. Hoe? Door het geloof, door de liefde, door de Heilige Geest. Dat er gemeenschap is. Dat betekent dat je niet meer voor jezelf wilt leven. Maar dat je uit hem begeert te leven. En dat kun je jezelf niet geven. Dat hoef je jezelf ook niet te geven. Dat zal God voor zorgen. En je mag op je knieën komen en zeggen: Heere, vul mij met uw geest. Ik wil niet langer leven voor mezelf. Want we hebben het gelezen, Babylon, dat valt straks neer. Wat is Babylon? Dat is de hele goddeloze cultuur, de geseculariseerde cultuur van Nederland en van Amerika en van deze westerse maatschappij, ja, van heel de wereld. Er is geen God en leef maar voor het genot en doe maar wat je lekker vindt, doe maar wat je zelf fijn vindt en denk niet om God en denk zeker niet aan de dood. En alles wordt alleen maar mooier en groter. En we kunnen mensen maken die nog langer kunnen leven. Ja, we gaan het hier heel mooi maken. Een paradijs op aarde. Dat is de Babylon-cultuur. Maar Babylon valt. Babylon is gevallen. En allen die het beest aanbidden. Dus die leven voor deze wereld. Die hebben geen rust dag en nacht. Ook al hebben ze zulke lachen op hun gezicht. Laat je niet bedriegen. Zij die in de wereld leven, die zonder God leven, hebben geen rust dag en nacht. En ze vinden het een waardeloos leven. Het is ook een waardeloos leven. Als God niet in je leven is, dan heb je niets. Dan heb je geen toevlucht. Dan heb je geen houvast. Dan ben je leeg. Dan is het leven niet de moeite waard om voor te leven. En sommigen zien dat ook en die maken er een eind aan. Maar als je de Heere Jezus aanbidt en niet het beest, dan heb je niet zo gemakkelijk in de wereld. Maar je hebt wel rust. En je hebt een God in de hemel boven je. Maar goed, deze wereld gaat kapot. En zij die voor deze wereld leven, zullen sterven. Die zijn niet zalig. Nee, zalig. De doden die in de Heere sterven. Die zijn verbonden aan de Heere Jezus Christus. Een beeld. De Heere Jezus gebruikt het beeld van een wijnstok. Blijft in mij en ik in u. Johannes 15. Gelijk de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Zonder mij kunt gij niets doen. Ik heb deze week een klein kersenboompje gekocht. Geplant in mijn tuin. Wat nou zo bijzonder was, ik kon mijn ogen niet geloven. Je kon 5 verschillende soorten kersen van diezelfde kersenboom kon je plukken. Hoe dat kan? Ja, dat is door inenting. Gaan ze allemaal inenten. En zo krijg je verschillende soorten kersen. Ik denk, is dat nog geen beeld van de Heer Jezus? Hij heeft allemaal kinderen in hem ingeënt. En ze zijn allemaal anders, ontelbaar veel. En ze zullen ook allemaal vrucht voortbrengen. En dat komt omdat ze in Christus geworteld zijn. Omdat ze in Christus leven. Door een geschonken geloof zijn ze verbonden aan de Heere Jezus Christus. Er is een verandering ontstaan in het leven. En dan moet u zich niet blind staren op die uitdrukking, een geschonken geloof. Want als een mens daarop gaat staren, dat het alleen maar geschonken is, dan kan een mens ook nog in de wanhoop terechtkomen en steeds maar zichzelf maar afkammen. Het was niks met me, het is niks met me. Hij schenkt het geloof. Het is een geschonken geloof, maar zie dan op naar hem die dat geloof schenkt en bewerkt. Die het belooft dat hij het doen zal, waardoor een mens niet in de wanhoop hoeft neer te zitten. En niet in angst hoeft te leven, maar mag zijn hart uitstorten voor die gezegende hoge priester die in de hemel is. Die het leven geeft, wiens liefste wens het is om het leven te schenken. Hebt moed wanneer u aan zijn voeten bent. Zie op mij, zegt de Heer Jezus. En al biddend zult u het ontvangen. Zo spreekt hij. Dat is vrucht van het verkiezend werk van de Vader. Vrucht van het werk van de Heer Jezus, dat hij zijn leven heeft afgelegd en voor hem betaald heeft. Ze leven in hem en het wonder is, hij leeft in hen. Dat is het wonder van de gemeenschap met Christus. Om een voorbeeld te gebruiken, met dit weer kunnen we wel eens buiten zitten. En dan zeggen we, ik zit in de zon. Heerlijk, de voorjaarzon. Maar u zit niet in de zon. De zon is daar in de hemel. Moet u niet aan denken om in de zon te gaan zitten. Dat kan helemaal niet, maar dan bent u er niet meer. Nee, daar gaat het ook niet om. Dat is een brandende planeet. Maar u bent onder de invloed van de zon. En zo in Christus. U bent niet letterlijk in de Heere Jezus. Maar u ervaart de invloed van de Heere Jezus. U ervaart zijn trekkende liefde. U ervaart zijn nabijheid. U ervaart ontdekking aan de zonde. En er komt een honger en een dorst in uw hart naar hem. Dat is nou het geheim van een kind van God. Hij leeft in Christus. Alleen die band tussen u en de Heer Jezus is oneindig groter dan de band die er is tussen u en de zon. Er is geen band tussen u en de zon. U geniet van die warmte. Maar in de Heere Jezus bent u verbonden aan hem. Met heel uw leven en met alles. En niets kan Gods kinderen scheiden van de liefde van Christus. En hij zal het goede werk dat hij begonnen is in zijn volk ook voleindigen. Hij is toch de goede herder. Hij zorgt toch voor zijn schapen. Hij heeft hen toch gekocht en betaald. Hij zal zijn werk voor hen voleinden. Ze zullen niet uit zijn hand geroofd worden. Leven deze zaken in uw harten. Daarom moeten wij ook ontdekt worden aan onze rampzaligheid. Want van nature leven we niet in de Heere Jezus. Maar we leven veel liever voor onszelf en voor de wereld. De mens heeft zich gestort in opstand tegen God. Zo is hij gevallen in een drievoudige dood, de tijdelijke dood. Hij moet sterven. De geestelijke dood, ik ben verdorven, ik doe het verkeerde. En als God het niet verhoedt, de eeuwige dood, dat is de hel. Maar in zijn grote goedheid schenkt de Heere vanuit de hemel zijn geest. Hij laat ons zien door de prediking van zijn woord dat het leven in hem ligt. En dan wordt het hart opgewekt om het leven bij hem te gaan zoeken. En dan zien we dat Christus gestraft is voor de zondaar. En dan krijgen we Christus lief. En dan is het een wonder dat hij zich ontfermt over onwaardige, eigenzinnige, egoïstische mensen als u en ik zijn. En om dan door zijn geest begrepen te worden in Christus, als de Heere intrek neemt in het leven, ja dan gaat het oude voorbij en wordt alles nieuw. En dan is het wat Paulus zegt in Galaten 2 vers 20, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dit is nou het volk van Christus. Zij leven en ze zullen sterven in Christus. En daarom gaat het ook niet om hoe een mens sterft. Nee, het gaat om hoe een mens leeft. Hoe leven wij? Het gaat er niet om wat de laatste woorden waren. Het gaat erom dat er maar een innerlijke band was en is met Christus. Hoe is het in ons leven? Leven wij in Christus? Leeft u bij het woord van Christus? Leef jij bij dat woord van Christus? Luister je aandachtig? Breng je dat woord terug naar de Heere toe? Daar komt het toch aan in het leven, dat we onszelf leren verliezen aan hem. Dat is het geloof. Dat is het vertrouwen. Dat is de overgave. Dan gaat het niet meer om ik, om mij. Het gaat om u, Heere. Verheerlijk uw grote naam in mijn leven. Nou, dat zijn die zaligen. En wat is dan de zaligheid? Wat is nou de zaligheid? Ja, daar kunnen we heel veel over zeggen, nietwaar? Wat is zaligheid? Dat is vrede, dat is liefde, dat is eeuwig leven, dat is het nieuwe Jeruzalem, dat is volmaakte liefde, dat is volkomen vergeving, de zonde is weg. Ja, we kunnen heel veel erover zeggen, maar we gaan ons nu beperken tot twee aspecten. Wat we in de tekst vinden. Twee aspecten. En dat is rusten van hun arbeid. En hun werken volgen hen na. Rusten van hun arbeid en werken volgen hen na. Daar gaan we wat bekijken om aan te geven wat nou de zaligheid is. Een rusten van hun arbeid. Wat wil dat zeggen? Rusten van hun arbeid. Wat is die arbeid? Sommigen denken dat de arbeid hier slaat op het lijden om de naam van de Heere Jezus. Want hier in de onmiddellijke context, daar staat het ook over. De lijdzaamheid der heiligen, vers 12. En dat zijn zij die de geboden Gods bewaren. En dus sommigen denken dat hun arbeid, dat betekent lijden voor de Heere Jezus. Dat betekent het werk van de martelaren. Maar dat is toch te beperkt. Dat is toch te beperkt. Het is ook de vraag of de woorden van onze tekst, vers 13, een onmiddellijke verband hebben met de teksten die eromheen. Soms zien we het ook in Gods woord dat de Heere opeens weer iets wil benadrukken. Terwijl het niet een onmiddellijke verband staat met de context. Zo zijn er 7 zaligsprekingen in het boek van de openbaringen. U zoekt er maar na, ik heb de teksten hier wel opgeschreven. Maar die noem ik niet allemaal op. Zalig. 7 keer. Het is alsof de Heer steeds weer wil benadrukken. Zalig. Hier zalig de doden die in de Heer sterven. En daarbij hoeft het niet te gaan om de feitelijke context. Maar dat de Heer steeds als het ware tussen haakjes weer wil bevestigen. Of dat we er steeds aan zouden over nadenken en beaccentueren. Hoe hier ook worden we nog eens bevestigd hoe heerlijk het is om heen te gaan in Christus. Om te sterven in Christus. Zalige doden die in Christus sterven in zijn zaligheid. Het rusten van hun arbeid, dat slaat op heel het leven van een kind van God. Het is niet alleen uiterlijk lijden om een naam van de Heere. De arbeid van een kind van God is dat ze in verdrukkingen de goede strijd des geloofs geleerd hebben. En dat leert elk kind van God. Ook al bent u nooit in de gevangenis geweest en nooit een druppel bloed hebt moeten verliezen ter wille van de naam van de Heer Jezus. Al Gods kinderen komen uit de grote verdrukking. Daarmee wordt dan niet bedoeld de grote verdrukking, die moeite, zo worden dan eens aangeduid voordat de Heer Jezus terugkomt, dat er dan grote moeite en grote verdrukking zal zijn en vervolging. Dat laten we even nu rusten. Maar elk kind van God gaat door de strijd van het geloof heen. Dat is hun arbeid. In Openbaringen 7 staat dat. Allen die met lange witte klederen wandelen, die komen uit grote verdrukking. Want die verdrukking is dat ze zichzelf hebben leren verloochenen. Ze hebben geleerd hun eigen vlees te kruisigen. Ze hebben geleerd een weg te gaan tegen vlees en bloed in. Ze hebben ook geleerd om te buigen, ook voor de weg van de Heere. Ook wanneer die weg soms anders was. Ze hebben geleerd te strijden tegen de geestelijke boosheden in de lucht. De vorst der duisternis. Ze zijn op hun hoede geweest voor de listen van de Satan. En voor de verleidingen van de wereld. En dan is het ook nog zo dat elk kind van God struikelt in vele zaken. En daar worden Gods kinderen zich ook al meer bewust van. En dan moet ze het ook zeggen, ik ben weer ontrouw geweest. Ik heb weer gestruikeld. Het is de moeite van Romeinen 7, ik ellendig mens. En daar komt ook geen kind van God bovenuit. En dat is de arbeid die hier bedoeld wordt. Die arbeid. En bij het sterven, dan houdt die strijd op. Dan is die arbeid, houdt op. Dan rusten ze van die dagelijkse strijd. En dan mogen ze de rust ingaan. En soms kan de Heere zijn kinderen opeens weghalen uit dit leven. Als u dat boek kent, Het regent altijd in de bergen, van James Fraser, die Engelse zendeling die 10 jaren als eenling daar gewerkt heeft onder de Lisu-Chinezen. En daar opwekkingen heeft meegemaakt. Hij werd ook met enkele dagen van gezond weggenomen. Dat kan de Heer soms doen. Dan zijn ze van de strijd af. Bevorderd tot heerlijkheid. Dan is er een dag in het leven van een mens wat beter is dan de dag van zijn geboorte. De dag waarop de Heere zijn kind tot zich roept. En dan zou God de eer ontvangen. We lezen het dan dat de Heer Jezus in zijn barmhartigheid zal zeggen: welaan, gij getrouwe dienstknecht. Wel gedaan. Maar dan zullen zijn dienstknechten zeggen: Heere, u hebt alles gedaan. U hebt alles wel gedaan. U, Heere, u zult de eer ontvangen. Maar dan is die arbeid toch voorbij. Want onze lichte verdrukking. Onthoud het maar, kind van God. De strijd waar u doorheen gaat. Het is een lichte verdrukking. En die gaat heel snel voorbij. Zeer haast voorbij. Die werkt voor ons een gans zeer uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Zullen we dan niet meer klagen? Maar zoals de mensen vroeger zeiden, dragen en vragen om kracht. Dat we toch niet als dat volk in de woestijn zouden mopperen, als het wel eens tegen zit, als die arbeid er is. Maar zullen we dan toch goede moed hebben om die zaligheid dat dan de arbeid ophoudt? En is er nog iets anders dan in die tekst? Dat is het tweede hier bij deze gedachte. De goede werken, de volgen met hen. Wat zijn dan die goede werken? Nou, zij zijn de vrucht van het werk van Christus in hun leven. De Heere Jezus bereidt deze goede werken voor. En laat hij zijn volk daarin wandelen. Wandelen, zit rust in. Ze hebben het zelf niet eens door. En daarom zeggen ze ook: wanneer, Heere, hebben wij u opgezocht in de gevangenis? En wanneer? Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Ja, dat is in het leven van een kind van God niets bijzonders. Die Heere lief te hebben en goed van hem te spreken. Het wordt toch je lust en je leven om toch voor de Heere te leven. Dan is hij het toch eeuwig waard. Hij is toch zo goed. Het is niet iets bijzonders. Ze willen ook zeker niet dat die goede werken voor en uitgetrompeteerd worden, zoals de Farizeeën deden. Nee, ze zouden zich schamen. Maar God zorgt voor de goede werken. Betekent niet dat er geen vermaning is en vermaning om zorg te hebben voor de naaste enzovoort. En niet op ons eigen belang te letten, maar ook op dat van een ander en de ander uitnemende te achten dan onszelf. En uw vriendelijkheid en uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend enzovoort. Er zijn heel veel vermaningen, daar is ook een plaats voor. Maar dat betekent niet dat een kind van God zich daarop gaat laten voorstaan. Nee, die werken volgen. Die komen achter hem aan, hij ziet ze niet eens. Hij ziet toch op Christus. Daar ziet hij toch op. En die goede werken gaan ook zeker niet voorop. Ze openen zeker niet de weg tot de hemel. Nee, de Heere Jezus ging voorop. En hij opende de weg tot de hemel. Maar de goede werken komen daarachteraan. Het was allemaal genade. En dan gaat de Heere ook nog die goede werken belonen. Ook uit genade. die geschenken die God geeft, gaat de Heere ook nog belonen. Wat een liefde. Wat een genade. Want de Heere reinigt zich een volk dat ijverig zal zijn in goede werken. Is het ook uw lust geworden? Bid jij het wel eens, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Leer mij naar uw wil te handelen, zo zal ik in uw waarheid wandelen. Dat is een gebed dat blijft doorgaan tot je 88 bent en nog ouder. Dat is een gebed van een kind van God. Dat is nodig te kennen. Steeds weer dorst je daarna om de wil van God te doen. Nou, we gaan verder en we zien ten derde ook nog de zekerheid van de zaligheid. De zekerheid van de zaligheid. Want dat die doden die in de Heere sterven zalig zijn, dat is vast. Zeker. Dat is toch zo machtig? Dat is geloofstaal. Geloofstaal. Ik hoorde een stem uit de hemel, zegt de tekst. Deze stem. Van wie is die stem? Komt uit de hemel. Van wie? Misschien van God. Misschien een engel. Kan ook. Het is een stem, een geluid uit de hemel. Maar ik kom zeker bij God vandaan. Ook al is het een engel die gesproken heeft, dat kan. Lees je vaak in Openbaringen. Maar het komt allemaal uit het raadsbesluit van God. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, schrijf. Je moet het opschrijven. En de mensen moeten het lezen en overdenken en met zich meenemen. En ergens wegstoppen in hun hart en in hun hoofd en erover nadenken. Schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Johannes zegt, die stem kwam tot mij persoonlijk. Dat is ook heel mooi. Zo gaat het ook in het geestelijke leven. Stem persoonlijk tot mij. Niet dat u een hoorbaar stem hoort. Maar de Heilige Geest neemt het toch uit Christus. En verkondigt het toch aan een mens. Dat is heel persoonlijk. Daar bent u zelf ook helemaal bij. Dat noemen we het inwendige getuigenis van de Heilige Geest aan het hart. Heeft Calvijn over geschreven. En dan spreekt God tot u door zijn woord. En dan ontvangt u verzekering in uw binnenste. En dan geeft Gods geest u persoonlijk een getuigenis in uw hart. Van uw zaligheid. Dan bevindt u dat in uw hart. En dan wordt het ervaren. Het blijde vooruitzicht dat mij streelt. Dat u in gerechtigheid hem zult aanschouwen en verzadigd zult zijn met zijn goddelijk beeld. Dat is een extra garantiebewijs die de Heere geeft in zijn vrijmacht tot troost van zijn volk. En ik hoorde een stem tot mij zeggen. Dat is het tweede garantiebewijs. De eerste garantiebewijs is wat God spreekt in zijn woord. Schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. En daarin ligt onderwijs voor de zekerheid van het geloof. Want de persoonlijke zekerheid voor een kind van God hangt niet af van het inwendige getuigenis van de Heilige Geest. De ene ontvangt daar duidelijker licht op dan de ander. De een ontvangt daar meer van dan de ander. En soms schenkt de Heilige Geest niet eens zulke dierbare bevestigingen en gevoelige genade getuigenissen aan het hart van iemands zaligheid. Is de Geest ook niet toe verplicht. En we moeten hem ook niet voorschrijven dat ieder kind van God dat zo moet beleven. Maar de Geest leidt wel de gelovigen terug naar Gods woord. En daar staat het zwart op wit. En dat heeft kracht. Dag en nacht. Elke dag. Dat woord heeft gezag onder alle omstandigheden. En dan leert Gods geest, dat geldt voor allemaal, dan leert Gods geest zijn kind steunen op dat woord. Het staat er, Heer, hier hebt u het geschreven. Het is uw woord, het is echt waar. De zaligheid ligt er voor allen die in Christus Jezus leven. Dat is de vaste zekerheid van het geloof. Er staat geschreven. En daarom moet een kind van God vooral leven bij het woord van God. En niet eens bij zijn eigen belevingen en bevindingen. Onze bevindingen kunnen op en neer gaan. We kunnen onszelf ook nog bedriegen in de bevindingen die wij menen te ontvangen, omdat we misschien wat gevoelig gestemd zijn. En daarom zijn de bevindingen nooit de grond. Het is het woord, het staat geschreven. En de Heere wil dat we op zijn woord steunen. En dat woord zegt, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. En er staat erachteraan, van nu aan. Wat betekent dat? Van nu aan, dat betekent na het sterven, onmiddellijk, dat nu, dat slaat op het sterven. Onmiddellijk bij het sterven wordt het kind van God tot de Heere gebracht. Het is de ziel zalig. Het is de ziel verlost. De moordenaar aan het kruis zou diezelfde dag, heden, met Christus in het paradijs zijn, dat is de hemel. Zo omschreven de Joden de hemel, paradijs. En daarom is het natuurlijk niet waar dat sommige verwarde mensen dromen over een zielenslaap. En dan zeggen ze, iemand sterft, ja, dan slaapt hij en dan wacht hij tot de wederkomst. Nee. De Heere God is een God van levenden, niet van slapenden, niet van doden. Nee, van nu aan. Ze behoren toch aan Christus toe. En Christus verlangt meer naar hen dan zij verlangen naar hem. Niets gebeurt bij geval in het leven. De Heere Jezus bidt, Vader, ik wil dat deze bij mij is. En dan gebeurt het. Misschien een hersenbloeding. Of misschien iets anders. Ik hoorde 2 jaar terug in Malawi van een ouderling daar. Die tegen zijn vrouw zei, ik weet niet of ik al eens gezegd heb. Die zei tegen zijn vrouw, vrouw, Al de pakken, ik heb een paar pakken in mijn kostuums, moet je maar weggeven. En eentje moet je laten hangen, dus die mooie, die witte. Die moet je laten hangen. En toen, dat deed die vrouw, riep wat vrienden, mensen hebben daar niet veel, ik gaf de pakken weg. En woensdagmorgen, toen zei hij van, nou vrouw, nou moet ik die witte pak maar aandoen. Ga maar strijken. En die zat in een stoel en die zei tegen zijn vrouw, ja, ik moet naar een huwelijksfeest gaan vandaag. Zijn vrouw begreep het niet goed. En die man zat in zijn stoel. Ik heb het gehoord van een predikant die nou aan hem verbonden was. Die heeft hem daar verteld. En toen zat hij in zijn stoel. En toen wat die dominee daar mij vertelde was dat hij gezegd heeft, vlak voor zijn heen gaan, dat hij zat in zijn stoel en hij zei, oh, komen jullie nu pas? Ik had jullie vanmorgen verwacht. Hij deed zijn ogen dicht en stierf. Dat is geen norm. Het trof mij, daarom zeg ik het ook. Het staat ook niet in mijn preek. Maar dat trof me toch. Het is ook niet onbijbels. Dat kan God toch doen. De engelen hebben toch Lazarus ook naar de hemel gebracht. Maar hoe het ook gebeurt. De Heer Jezus bidt, Vader, ik wil dat deze bij mij is. En daarom is het toch zo ontzettend als we zonder Christus leven. Als we niet ontdekt hebben dat Hij alles waard is. Dat is ontzettend. Want dan hou je straks niks over. Dan heb je geen rust in dit leven. En dan moet je straks naar die plaats van vuur en zwavel. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheid. Terwijl je onder het evangelie leefde. En daarom, waar leef jij voor? Voor de muziek? De wereldse muziek, je bent er gek van? Ja, het maakt je ook gek. Of leef je voor genot? Of voor je eer? Wat zeggen mensen van ons? Enzovoort, enzovoort. Ach, laten we zelf maar heel eerlijk die vraag meenemen. Waar leven jullie voor, jonge mensen? Echt hoor. Het gaat niet goed met Nederland hoor. Het gaat ook niet goed met Canada. Ook niet met Amerika. Ik hoorde vorige week een spreker zeggen, God help us if Hillary Clinton becomes president of the United States. Mogen God ons helpen als Hillary Clinton president wordt van Amerika. Het gaat niet goed hoor. Maar moeten we niet wanhopig zijn? Je moet in Christus zijn. Daar gaat het om. Dat Hij in jouw leven komt. En dat je hierop gebrand wordt. Dat je in een seculariserende maatschappij, die alleen maar harder wordt en kouder, waarin mensen alleen maar onrustiger worden, dat jij die schat ontdekt. Die schat en die parel van grote waarde. Dat is een persoonlijke ontdekking. Daarom, waar leef jij voor en waar leeft u voor? Voor deze wereld of voor Christus? Kijk dan, ook al sterf je, dan maakt het niet uit. Zalig de doden die in de Heere sterven. Amen. Zingen we Psalm 17, de versen 4 en 8. 17, 4 en 8.
Thank you.
zullen we bidden. O Heere, daarom in deze wereld, waarin de goddeloosheid alleen maar toeneemt, is het van levensbelang dat wij persoonlijk geworteld worden in de Heer Jezus Christus. Dat U ons leven bent. Want zo zullen we bewaard worden en zo alleen. Zo zullen we kracht krijgen om te arbeiden, zolang U het wilt, totdat er rust zal zijn op onze arbeid. Zo zullen we bewaard worden voor de uren der verzoeking die over de wereld komt. Zo zullen we bewaard worden voor de valse leraren die er zullen zijn en die je velen zullen verleiden. En zo zullen we bewaard worden wanneer Antichrist regeert. En wanneer de kerk nog meer gemarginaliseerd zal worden. Heere, dank U dat U leeft in de hemel. Dat U alle macht hebt. O Heere, geef dat wij persoonlijk in U mogen zijn. Geef dat we daarnaar jagen. Heere, wilt U onze ogen openen voor het gevaar waarin we zijn, om verloren te gaan. En open onze ogen voor de volheid van Uw macht. En dank U dat U gesproken hebt, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Want hun arbeid, daar mogen ze van rusten, hun werken volgen en na. Ja, van nu aan, tot in eeuwigheid. Pas het woord toe, Heere. Wil geestelijk leven schenken en verdiepen onder ons. Om Jezus wil. Bij jong en oud. Uit genade. Gedenk ons deze week. Zegen de kerkraadsvergadering. Ook de muziekavond vrijdag. Zegen de jonge mensen. En breng ons weer samen met Pinksteren in Uw huis. Uit genade. Amen. Zingen we Psalm 16, het zesde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.